verplaatsen naar dingen die ze niet meer nodig had. En toen dacht ik, ja, ooit gaat ze natuurlijk zelf in die kamer staan. Overschot. Je richt een kamer in met niets. Na een week stal je er een fiets die niet meer remt. Het kastje met de deur die zo hardnekkig klemt. De spiegel met de barsten in het glas. Zo vult de ruimte zich met wat je niet meer past. Het versleten servies, de tweepersoonsbank die je kocht met een vroeger lief, alle boeken die je hebt gekregen en nooit uit zult lezen. Straks ga je zelf in die kamer staan. Het licht is koud, de dag doet zeer. Je legt je bij de spullen en jezelf neer, draait de deur op slot en kijkt naar hoe het langzaam donker wordt. Het leek me wel toepasselijk, omdat we toch in een kerk zijn, toch even iets voor te lezen over God. Het heette de zevende dag. God had net de kroeg geschapen, zocht afgemat een plekje aan de bar en bestelde rode wijn. Na het vierde glas bedacht ze mij. Ze gaf me dorst, een kruk, de tijd om steeds iets verder op te schuiven tot ik tegen sluitingstijd vlak naast haar zat. Na de laatste ronde nam ze me mee naar huis, draaide lichte jazz, smeet me stomdronken op haar bed, kwam tweemaal geluidloos klaar en viel in slaap. Ik werd wakker, zette koffie in haar keuken, kroop met twee kopjes terug in bed. In het eerste ochtendlicht hield ik haar vast en God zag dat het goed was. Dank u wel. Ik heb er nog een paar. Volgens mij heeft Menno Wichman ooit heeft Rielke ooit geschreven dat er niet zo moeilijk is als het schrijven van een geslaagd liefdesgedicht. Toen mijn ex-vriendin een keer naast me wakker werd, vroeg ze: waarom schrijf je nooit iets over mij? Waarom gaan alle gedichten altijd over mensen die al weg zijn? En toen heb ik dat maar gedaan. Het heet Gedicht voor op een briefje. En het draagt een motto van Menno Wichman: bloos ik bloos. Ach, waarom ben je toch zo mooi? Gedicht voor op een briefje. Van jou mag deze dag nooit meer voorbij. Die woorden leg je voor me op de tafel neer. Ze zijn van glas, liggen stil en klinken zacht. Je morst wat bier op wat je zei en als je even niet kijkt, veeg ik heel voorzichtig alle letters schoon voordat het bier is opgedroogd. Dan staan we op. Je pakt je jas, je tas, je rekent af en ik schrijf die zin heel voorzichtig in mijn binnenzak. Wij komen nooit meer weg uit dit gedicht dat ik met mijn beste woorden heb gemaakt. In deze regels gaan wij niet voorbij, blijft het voor jou en mij voorgoed vandaag. Het mocht niet baten, maar ik heb er toch een heel mooi gedicht aan overgehouden. Dat is ook wat waard. We naderen langzaam aan het einde. Ik weet niet of je het heeft meegekregen, maar we hebben nu iets, dat heet dan een kabinet. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk een groepje mensen die eer niet verdient. Ik las een paar weken geleden dat er plannen waren om borden bij asielzoekerscentra te zetten met: hier wordt gewerkt aan uw terugkeer. Dus dacht ik, misschien zou het heel goed zijn voor al die lui om zich even 1 seconde in de mensen te verplaatsen die daar aankomen. Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer. We wisten het land te liggen, kruisten hoopvol een plaatsnaam aan en besloten om te gaan. Alles wat we in onze haast konden verzamelen, namen we mee. Kinderen, kleding en elkaar. Met elke kilometer leken we iets van thuis te vergeten. Hoe het licht viel in de straten, de geur van onze pasgewassen lakens, de taal die we met vrienden spraken. Na 7 helse dagen kwamen we ergens aan. Er stond een spandoek voor ons klaar. Dank. Journaal. Ik hou van elk nieuw jaar, zeg je. Als het nog niet gebeurd is, nog knispert in het cellofaan. Als geen mens de dagen nog heeft aangeraakt. Het journaal vult traag de kamer. De nieuwsberichten dijen uit tot alle muren kraken. Je wilt het wel, maar krijgt de treurbuis niet meer uitgezet. Ik weet nog, fluister je, hoe vroeger soms het zwaarste nieuws nog enigszins te dragen was, omdat Rob Trip het had gezegd. is één naar laatste. Toch iets over de liefde nog. Want ik dacht, ach, wat weet ik eigenlijk van de liefde? Nou, dit. Wat ik van de liefde weet. Van de liefde weet ik niet veel meer dan dit. Dat ze benen heeft en leerde lopen. Nog nooit zo groot tekortgeschoten als in het neerslaan van twee droge ogen, de lege huls van een omhelzing, een hand aan de deurklink naar een nieuwe dag. Sinds je ging, beet ik me vast in dit gedicht, groef me in en nu kom ik hier niet meer weg. Het wordt al kouder en ook donker en wat ik eigenlijk zeggen wil, dat ik je mis, haal me op uit dit gedicht. Om te besluiten, ik weet niet of het heeft meegekregen, maar een paar maanden geleden al was er bij Utrecht Centraal een uitverkoop van post of pakketjes van mensen die nooit zijn aangekomen. Dus willekeurige bestellingen, dozen, pakketjes en die mocht iedereen gewoon maar opkopen. En toen dacht ik, dat lijkt me zo'n prachtig iets om te besluiten, dozen. Bij een kraam zie je verweeste dozen staan die wachten op een nieuwe koper. Post die nooit is aangekomen, ergens zoek geraakt tussen verzending en vergetelheid. Je koopt er eentje op de tast, schaft aan op basis van gewicht, grootte, geluk. De doos gaat veilig mee op je bagagedrager, door de straten, naar je huis. Daar zet je de doos heel voorzichtig op de keukentafel. Kijkt er uren hoopvol naar, laat hem ongeopend staan. Voor het slapen gaan berg je de doos op in een kast. De volgende dag zet je de doos op bed, onuitgepakt, klaar om een plakband er eindelijk vanaf te scheuren. Maar je doet het niet, wacht af en alles kan je nog gebeuren. Ik dank u wel.
Hoor je mij? Ja, hè? De volgende dichter die ik nu mag aankondigen is Babs Gons. Ze is al een keer eerder hier in Ruigoord geweest, dat is al jaren geleden. Ik weet niet eens meer hoe lang, Babs. Weet jij het nog? Ik ook niet meer. Maar oké, ze is er weer. En ondertussen heeft ze al een enorme... Ik ga gewoon improviseren, sorry. Ondertussen heeft ze al een hele grote carrière gemaakt. En ze is vorig jaar dichter des vaderlands geworden. En dat is niet echt zomaar iets. Want je moet natuurlijk wel en actueel blijven. En op gebeurtenissen ingaan. En het lijkt mij heel moeilijk eigenlijk om dat te doen. Maar zij kan dat. Zij kan dat heel goed. Ik ben mijn tekst kwijt, dus ik ben nu gewoon door aan het improviseren. ik moet wel even natuurlijk ook vermelden dat zij in 2022 in Rotterdam de Johnny-prijs heeft gekregen. En dat is voor performing poetry eigenlijk min of meer. Ja, dat was, en daarvoor is ze ook nog een keer geweest in Arnhem. En toen was ze genomineerd of zoiets dergelijks. En in 2022 kreeg ze hem echt. En ja, helemaal terecht mag ik wel zeggen. Want ze is gewoon een hele goede dichter. En niet een maar ook een dichter die verbindt. Weet je, ik hou van mensen die wat meer dan dichter eigenlijk zijn. Net zoals Twan net ook. Dat gebeurt gewoon. En ja, daarmee is ook een echte dichter des vaderlands. Daar kan ik nu wel een uur over doorpraten. Maar ik kan haar natuurlijk ook aan het woord laten. Maar ik wil nog even zeggen, Loes Franklin is er ook. En daar ben ik heel blij mee. Die heb ik pas ontmoet toen ik in Rotterdam was. En ik vroeg haar toen al, kom je ook een keer naar Ruigoord? Ja, ze zei, ik kom. En daarbij is ze ook nog, net als ik, een Arnhems meisje. Babs Gons!
Dankjewel Yvonne. En hallo allemaal. Goedemiddag, hoe gaat het? Ja, een beetje eindejaar gevoel. Ja, ik ben inderdaad een dichter des vaderlands. En dat betekent dan dat je dus af en toe ingaat op actuele zaken. Toen dacht ik net, oké, wat is er net gebeurd weer? Een enorme explosie in Den Haag. Ik hoorde het pas vanochtend op de radio en het deed me denken aan wat er een half jaar geleden gebeurde in Rotterdam. En daar schreef ik toen ook een gedicht voor de krant. En ik dacht, laat ik dat vandaag meenemen. En dat heet Tot de aarde laat zien. Want er is namelijk geen tijd als een geliefde zich onder het puin bevindt. Geen adem, geen rust, geen wet, geen reden. Want als liefde niet overal dwars doorheen groeit en graaft, dan zouden we niet zo hartstochtelijk bestaan. Als een geliefde zich onder het puin bevindt, dan lichten we op in het donker. Dan worden handen graafmachines, dan bolt kracht zich op in bundels, in spieren, in verstrengelde vingers. Het hart slaat de maat van het omploegen van elke centimeter tot de aarde laat zien wat we lief hebben en we dat kunnen vangen in de talloze armen van onze hoop. Ja, voor iedereen in Den Haag dus. Hallo. Hey, begin ik altijd... Nou, dat is niet waar. Soms begin ik hiermee. En ik dacht, dit is wel de plek om dit te doen. Ik moest gisteravond ook optreden en ik merkte toen dat ik heel slecht was in de inleidingen van gedichten. Dat het een soort halve zinnen blijven. Dat is misschien vandaag ook zo. Dus ik ga gewoon beginnen. En dan zeg ik, doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waar je het voor doet. Waarom je soms weken, maanden, soms zelfs jaren aan het kauwen bent op een mond vol klank. Je zo ontzettend veel moeite doet om de beelden uit je hoofd te vertalen. De verhalen te vertellen die zich een weg door je huid naar buiten dringen. Doe het toch maar. Zeg dat maar in de spiegel als je ziet hoe de late nachten, de eenzaamheid, de gebogen houding, de slecht geventileerde kleedkamers, de felle lampen sporen achterlaten op je huid en je lichaam, je telkens weer begeeft onder het oordeel van ieder wiens ogen maar blijven haken achter wat ze zien, van jou alles vinden en maken en dat hartgrondig met de rest van de wereld delen, doe het toch maar. Ook al bezuinigen ze je weg, vinden ze je een linkse hobby dat je maar normaal moet doen, blijf het maar doen. Ook als de verleiding soms groot is om iets te gaan doen waarvan je zeker weet dat je volgende maand de huur kan betalen en je zoon later kan gaan studeren, doe het toch maar. Ook al realiseer je dat je nooit de wereld zou kunnen veranderen met een handvol kunstzinnige, rangschikte zinnen. Geen oorlog zal je ermee beslechten, geen hart zal door jou niet breken. Je zal de eenzaamheid van de buurvrouw niet weg kunnen schrijven, die klote ziekte van een geliefde niet kunnen genezen. En wat is het dan in hemelsnaam waard? Blijf het maar doen. Ook al heb je tot bloedens toe op deuren geklopt die dicht voor je blijven. Bouw je eigen huizen, bouw je eigen kerken. Wacht niet tot ze je uitnodigen. Vier je eigen feestje. Doe het toch maar. Sta maar op die ochtend dat de vermoeidheid je ledematen en je hoop lam legt. En ook als je denkt dat niemand zit te wachten op jou en je verhalen, op jou en je kunst, op jou, doe het toch maar. Want ergens weet je ook dat dit de enige manier is om met jezelf en de rest van de wereld in vrede te kunnen leven. Dus doe het toch maar. Dank jullie wel. Even denken hoor. Ja, ik was helemaal niet van plan, maar ik hoorde jou zo over die liefde hebben. En toen dacht ik, goh, misschien is het ook weer tijd voor, wat zei je nou? Wat ik weet van liefde. Ja, nou, over wat ik weet van liefde. Schrijf over mij, zei hij. Over ons. Dat kan niet, zei ik. Want ik ken geen goede gedichten over liefde die mooi is. Pas als dat wat ons bij elkaar houdt weg is, zal ik erover schrijven. Maar goed, dat laatste zei ik natuurlijk niet hardop. Want ik wil zo graag dat het niet waar is. Ik wil hem zo graag kunnen verrassen met een gedicht over hoe hartverscheurend intiem de gebakken aardappeltjes smaken met hem. Over hoe zijn glimlach van die ochtend de hele dag in mijn mondhoek blijft plakken. Over hoe sexy de gordijnen in het venster hangen als hij tegen de verwarming leunt. Over hoe alles wat meer meebeweegt, wat meer meedeinst, hè? Je weet wel. Bijna te mooi om waar te zijn, maar toch heus waar. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, soms haken we een beetje in elkaar vast. Zit ik met mijn oorbel in jouw hart, drink ik daar per ongeluk een lichte schaaf. Want soms scheur je mij een beetje aan flarden. Net als dat slipje op die derde avond, weet je nog? Ja, ik koop wel 20 dezelfde. Je mag ze allemaal... Nee, ik weet het beter. Ik gooi ze gewoon weg, zodat je er altijd bij kan. Want ik wil je wanneer je mij wil. En dat je voelt wanneer ik jou wil. En dat je dan ook weet dat jij mij wil. Wil ik jou, jij mij wil. Ja, en ik wil ook jouw borstkas met blote handen openrijden en er dan wilde klimop in planten. Het is niet voor niks een kas. En met de straling van jouw groeiende hart zullen ze groeien als koolscheuten, waarlangs ik omhoog wil klimmen om daar samen met jou te wiegen op dat hoogtepunt. Ik wil mijn hoofd aan de binnenkant van jouw borstkas leggen. En dan ademen door je tepels, want dat is waarom mannen tepels hebben. Omdat vrouwen er van de binnenkant door kunnen ademen. En ik lig achter je en ik kus paden over je rug. Paden waarover ik wil dwalen, dagenlang verdwalen. Want is liefde niets meer dan de weg terug naar huis vinden, dan thuiskomen. En als jij jouw lip op mijn huid zet, dan ontstaat daaronder een gat. Een gat waarin ik helemaal verdwijn. Maar als je me roept, dan kom ik dansend in een tutu op spietsen. Dan draai ik pirouettes van welbehagen en dat alles op de brandstof van één enkele kus. En ook al hè, verlang ik erna dat je me de hele dag overal... Maar zo is het beter. Zo leer ik verlangen kennen. Sla me gerust een keer over, want de liefde die wendt niet, die hecht niet, die plakt niet. En ik wil hier geenszins ongeschonden uitkomen. Ik wil niet dat het heel blijft. Het moet lekker rafelen, schuren, scheuren. Er moet geleefd worden op de huid, gegymnastiekt op het hart. Ik wil hier geenszins ongeschonden uitkomen. Ik wil voelen dat ik lief heb. Ik wil een tand breken op het glazuur van jouw nonchalance. Ik wil in één nacht een jaar ouder worden, omdat wij die nacht tot het naadje hebben uitgewoond. Omdat we elkaar als schuursponsjes te lijf zijn gegaan. Want liefde is tenslotte oorlog. Niet tussen twee mensen, maar wel tussen hoofd en hart. En tussen huid en hoofd. En dat hoofd, dat begrijpt niet dat die huid een dagboek wil dragen, gegraveerd wil worden. Een platte grond van jou komen en gaan. Of nog beter een blueprint. Dat als ze mij ooit openen, ze jou vinden. En je moet je ook vies durven maken in de liefde. Je moet je benen tot lieshoogte de modder in laten zakken. En laat mijn borsten jouw nachtkastje zijn waarop je wapens achterlaten. Laat mijn dijbenen jouw vluchtroute zijn. En rek me uit, schatje. Laat mijn lengte jouw verlangen meten. Want is verlangen niets meer dan het willen verlengen van een goed gevoel? En soms voelt dat even niet zo goed. En dan zeg ik, ga maar. Maar dan wil ik eigenlijk dat je blijft. En dan zeg jij, hou me vast. Maar eigenlijk raak ik me niet aan. En dan doe ik mijn billen naar achteren, want ik wil dat je daar tegenaan gaat rijden. Maar ik wil je dat niet vragen, want ik wil dat je dat gewoon leest in de subtiele hints in de plooien van mijn huid. En dat die twee mensen dan blijven haken en weer omhoog klimmen langs de steken die ze hebben laten vallen. En dat jij gewoon weet, voelt, dat iets in mij iets in jou wil aanraken. En dat ik voel wanneer iets in jou iets in mij wil vasthouden. Nou, heel lang verhaal, maar dat is wat ik eigenlijk wil zeggen over de liefde. Dat ik daar geenszins ongeschonden uit wil komen, maar dat ik dat moet voelen dat je lief hebt. Weet je wel? Okay. Even denken, wat is de sfeer? Waar hebben we zin in? Is er nog iets waarvan je denkt, dat wil ik graag horen? Soul food. Oké. We gaan zo ook lekker soep eten, dus past er vast bij. Soul food. En dan heb ik het dus over de traditionele gerechten van de grond van mijn vader. Cornbread, coleslaw, collard greens, black-eyed peas, sweet potato pie en natuurlijk fried chicken. En ik zie mijn vader met zijn broer stiekem zwemmen in de rivier naar school. Ik zie ze basketballen op het pleintje van Granton Street. En ik hoor het gospelkoor van mijn opa in de First Morning Star Baptist Church. Gekleed in lange, paarse glimmende mantels. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. He reigns, he reigns, he reigns. En de stemmen zwellen aan. De herhaling houdt me vast in een hypnotiserende greep. Het licht weerkaatst de lange, glimmende mantels. Maar de gospel, he reigns, gaat over in het gezang van de chain gangs. Yeah, 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 yeah. I've been working all day long. Yeah, 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 yeah. Picking this stuff called cotton and corn. Yeah, 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 yeah. En ik zie de mannen van de chain gangs in Georgia, Louisiana, in Mississippi, in Texas, langs de weg, in hun opgerolde overalls. Yeah, 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 yeah. Het onkruid ritmisch wegmaaien onder de hete zon. Yeah, 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 yeah. En ik zie mijn neven in de cellen samen met de anderen. Zoveel procent van Black Male America. Ik wil niet eens weten wat de cijfers zijn. Want alles wat het me zegt is, something is awfully wrong with this country. Grote betonnen blokken gebouwd op voormalige katoenplantages, waar mijn bedovergrootoma nog haar vrijheid kreeg. En ik neem snel weer een hap van de fried chicken, voordat ik koud word. Terug naar de sunny side of the south, naar de smaak van zuur verdiende vrijheid, naar de geur van forellen en snoekbaarsen die de mannen in mijn familie vissen uit het water van Galveston. En de kip smaakt niet meer. Hoe dan ook, ik eet geen soulfood meer, want dat maakt je obese. Ik maak alleen nog een uitzondering op Thanksgiving, wanneer mijn zus soulfood op tafel zet als ode aan onze voorvaderen. En we proberen die dag maar even niet te denken aan Rodney King, aan Ferguson, aan Bloody Baltimore en alle andere race crimes die dagelijks onze nieuwsfeed binnenkomen uit het land van melk en honing. En ik hou helemaal niet van melk. Ik neem liever nog een hap van de beste afhaal Chinees van Arnhem, waar ik samen met mijn opa naartoe ga als we daar op bezoek zijn. De magisch klinkende namen van de gerechten, de dikke rode zoete sausen, de knapperige groenten gesculptuurd in draken en zwanen, het geroosterde vlees krokant tussen mijn kiezen, Fuyong Hai, Chap Choy, Gado Gado, Babi Pangang. Het wachten op de bestelling voor het enorme aquarium van tropische vissen. De kroephoek die al smelt op je tong tijdens de terugweg. Mijn opa die altijd floot tussen zijn tanden, wat hij ook deed. Hij is er niet meer en ik eet eigenlijk ook geen Chinees meer. Want de E-nummers, die angst voor E-nummers zit er goed in. En in Amsterdam... In Amsterdam leer ik stoofpeertjes eten. Maak mijn oma zelf appelmoes met grove stukken en zoveel kaneel dat je mond zich er al mee vult voordat je überhaupt je lepel op hebt kunnen tillen. Zo dik hangt de geur in het huis aan het Vondelpark dat je er een hap van kan nemen. Maar de smaak, de kroon op alles, is de smaak van zelfgemaakte boterkoek die ik nog proef als ik 's nachts in het souterrain zonder ramen luister naar de tram die over de Koninginnenweg dendert. Hoe spannend, in het pikken donker, maar ik weet dat mijn nichtje rechts van mij ligt en hoe je zonder te stoten naar de wc kan komen. Maar die stoofpeertjes heb ik eigenlijk ook al lang niet meer geproefd. De boterkoek was ik al bijna vergeten. De laatste jaren zette oma alleen nog maar koekjes uit de supermarkt voor. De lust voor bakken verdwenen met de lust tot leven. Mijn oma had al afscheid genomen voordat we haar laatste adem zagen uitblazen. En zo lijkt het dat elk stuk eten dat ik in mijn mond neem, allerlei mensen op mijn tong tovert. Met te laten reizen naar vervlogen tijden, dat alles zo in verbinding staat, dat ik vooral kommetjes vriendschap drink op een zaterdagavond en wel eens een plak eenzaamheid afsnij voor mezelf. Ik drink druppels weemoed op late nachten in de kroeg. Ik kauw atlassen, schenk jus van jaloezie en serveer happen heimwee. Mijn eerste zoen had een label vol palmbomen. Groene en blauwe, zoete tienerlikeur, plakkerig en volhoudend en een beetje overgeven na afloop. Maar niets ben ik achter. Smaakt zo zoet, geen mango, geen gesuikerde donut, geen Fernandes groen als echte liefde voor familie die door de maag gaat. Dank jullie wel. En ik ben, geloof ik, een beetje door mijn tijd. Alleen ik heb iemand meegebracht. Dit is Maria Cristina Garrido Rodriguez. Ja. En ik heb wat voor haar geschreven. En de reden waarom ik haar mee heb genomen is dat ik sinds een paar weken PEN Ambassador ben. Voor de organisatie PEN zet zich in voor schrijvers die verdrukt worden, gevangen zitten, die niet mogen spreken, schrijven. En ik ga haar de komende 2 jaar zoveel mogelijk meenemen, omdat zij een dichteres is die tijdens een vreedzaam protest op Cuba, Havana, gevangen is genomen en sindsdien grotendeels in eenzame opsluiting zit. En natuurlijk zou zij ook gewoon hier moeten staan, ergens anders op een podium waar mensen naar haar luisterden. Aan Maria Cristina, ik beloofde je eerder dat ik me zal roeren wanneer ik kan, mijn vuist zal heffen. Ik zal iedereen die ik ken aansporen om op te komen dagen. Ik zal iedereen op het hart drukken om van zich te laten horen. Ik ga roepen tot ik schoor ben. Ik zal met anderen samenkomen en een magische cirkel vormen. We zullen zingen, we zullen dichten en dansen voor vrijheid en gelijkheid tegen gender apartheid. En ik zal alle vrouwen ter wereld die met geweld kampen in gedachten hebben. Ik zal hun naam roemen, ik zal jouw naam erboven uitroepen. Ik zal over je vertellen en ze zullen over je weten. Totdat jij kan slapen. Totdat de deuren die jou gevangen houden niet langer klinken als tranen, zoals jij ze noemt in jouw gedicht Het Kerkhof van de Levenden. Maar dat ze opengaan. Je schrijft, ik schrijf deze aanklacht nu. In een vroege ochtend van gevangenen en smaad, waar de deuren klinken als tranen en vergetelheid. Ik zal er alles aan doen om je niet te laten verdwijnen achter die deuren van vergetelheid. Jouw moed om te blijven schrijven, ondanks de gewelddadige repercussies, jouw strijd voor mensenrechten zal mijn en hopelijk onze brandstof zijn. En als ik naar een optreden ga, dan neem ik een gedicht van je mee, want jij zou nu ook op een podium moeten staan. Je bent een dichter die gehoord moet worden en ik denk dat in elk gedicht een verlangen naar vrijheid schuilt. Ik denk het in jouw zinnen te lezen, ik denk het in de mijne te lezen. En in deze laatste zinnen van deze eerste brief wil ik het woord hoop laten vallen. Gewoon om het hier even neer te zetten. Want je weet als geen ander wat woorden kunnen veroorzaken. Want toen jij op 11 juli 2021 de straat opging om met vele anderen te protesteren, liepen jullie daar om de stilte van jaren te breken. Om ja te zeggen tegen de omverwerping van de dictatuur en ja tegen een welvarend en democratisch Cuba. En nu voeg ik er aan toe, ja ook voor de vrijheid van Maria Cristina Garrido Rodriguez. Ja. En hoop. Vanuit bewondering en liefde. Babs. Ja, komen jullie verder hosten? Ik ga weg zitten. Nou, dat stond nog in die brief. Maar dat was niet per se zo. Maar ik kan het nog wel doen.
Ja.
Ja, we hebben een beetje een tijdschema. Maar misschien later bij de bar dan. Oké, dank je wel.
Dan gaan we nu pauzeren. Ja. Dan gaan we daarna verder met... Kun jij de naam uitspreken?
Ja hoor.
Oké.
Tina, Nina, Nie. Tina, Nina, Nie.
Tina, Nina, Nie. Nina, Nina, Nie.
Dat is
heb je een pauze nu, zei je dat? Oké, nou, dan is dat duidelijk.
Nog een keer die naam.
Oh.
Eseri vardır onları, ne de aşktan başka bir sınakları, ne bir adresleri vardır onları, ne de aşktan başka bir sınakları. Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında, ölümle alay ederler sanki. Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında, ölümle alay ederler sanki. Onları oradan oraya neydi? Onları oradan oraya savuru savuru duran
Thank you.
konu göçtüm dağlar koynumda, koynumda. Dağa çıktım, türkü yaktım, gayrı bu canımdan geçtim. Zalimlere benim kastım, dağlar koynumda, koynumda. Dağa çıktım, türkü yaktım, gayrı bu canımdan geçtim. Zalimlere benim kastım, dağlar koynumda, koynumda.
Van NPO Radio 5, de boeddhistische omroep, de nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Ingrid Foeken.
Als hulpverlener en psychotherapeut werkte ze ruim 30 jaar met jongeren en volwassenen aan het verwerken van seksueel misbruik en geweld. Deze ervaring zette zij in de jaren 90 ook in tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië, door hulpverleners te trainen in hun begeleiding van gevluchte en verkrachte vrouwen. De burn-out die volgde op deze intensieve jaren was voor haar een pijnlijk proces, maar gaf tegelijkertijd ook ruimte voor meer spirituele verdieping die ze vond in de Ritwanschool. Ingrid Voeken is vandaag de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom Ingrid, dank je. Fijn dat je er bent. Jij was natuurlijk al veel langer boeddhistisch geïnteresseerd, al in de jaren 80, toen je bij Vrouwenhulpverlening en Therapiecentrum De Maan werkte in Amsterdam. Je hebt een aantal omzwervingen gemaakt, maar ik heb het idee dat je zo in 2002 uiteindelijk geland bent bij de Ritwanschool, waar Alma's de spirituele leider is.
Ja, klopt.
En nou vertelde je me onlangs dat dat jouw leven zo verrijkt heeft en dat je het gevoel had thuis te komen.
Ja, geleidelijk aan, zeker. Ja. Ja. Ja.
En wat gaf jou dat gevoel van thuis zijn?
Er was een onderstroom van liefde die daar meteen aanwezig was, die mij goed deed. Ik denk dat ik altijd wel ook affiniteit heb gehad, hè, met spirituele stromingen. Ik heb ook heel veel verschillende scholen bezocht en onderzocht, letterlijk. En de een heeft me dit geboden, de ander dat. Maar bij de Ritwanschool, daar inderdaad, daar voelde ik me thuis. En ik dacht, hier heb ik precies te vinden wat er ontbreekt in mijn leven. En dat is een verdieping op het gebied van spiritualiteit. En dan ook een stroming die duidelijk maatschappijgericht is. Absoluut niet een stroming waarbij je alleen maar zit te navelstaren. Integendeel, ook mensen die bijvoorbeeld de teachersopleiding doen, die moeten maatschappelijk een baan hebben. Die mogen niet alleen bezig zijn met de Ritwan.
Ja, ja.
En eigenlijk zeggen ze heel duidelijk, ja, actie voeren is prima, maar probeer te ontdekken waar is het je eigen onverwerkte problemen die je uitageert, waardoor je onvrij bent en dus niet op tijd bijvoorbeeld kunt stoppen. Als je in een actiegroep zit en je vindt het spreekt je al niet meer aan, dan moet je er eigenlijk uit kunnen gaan. Als je vrijer bent van binnen, dan doe je ook nog dezelfde acties, maar vanuit een vrijer perspectief. Ik zou zeggen een objectiever perspectief. Een goed voorbeeld is, in de vrouwenhulpverlening hebben wij heel veel gewerkt met de assertiviteit, de empowerment van vrouwen. Daar heb ik zelf aan meegewerkt. Maar ik ging ook wel voelen dat het steeds stimuleren van de kracht bij vrouwen wel eens ten koste ging van het ook volledig stil mogen staan bij kwetsbaarheid. En bij het waarderen zelfs van kwetsbaarheid. En daar een balans in te vinden. Dat was een tijdje wel nodig, maar uiteindelijk, als je alleen gericht bent op sterker worden, dan gaat het ten koste van je innerlijk, van je zachtere kanten.
Ja.
Terwijl als ook daar een balans in is, dan ben je letterlijk vrijer om krachtig te zijn, maar ook te weten wanneer je weer eens even niet krachtig moet optreden. Ja. En dat kan zijn, laten we zeggen, je hebt een wat ik een aantal keer heb meegemaakt, je hebt een vriendin die stervende is. Nou, dan kom je niet uit de voeten met je
kracht.
Nee. En ik had natuurlijk ook vriendinnen die zelf graag sterk wilden zijn en heel veel moeite hadden met controle los te laten of heel veel moeite om hulp te vragen. Dat hoort ook wel een beetje bij onze generatie, maar dat hoort heel erg bij feministen. En om dan die geleidelijke andere kant te zien, ook bij degenen die sterven zijn, en te helpen dat daar te mogen laten zijn. Je zou kunnen zeggen, je kan niet anders, maar het is wel heel erg prettig als mensen die stervende zijn daar ook ruimte voor nemen zelf. Ook bijvoorbeeld in mijn eigen situatie, dat ik het heel moeilijk vond soms met een vriendin die dus aan het sterven was. En dat ik herinner me bijvoorbeeld dat als ik 3 dagen voor haar gezorgd had, dan ging ik daarna in mijn auto zitten en dan zette ik iets op van Nina Simone. En dat was echt jubelen en schreeuwen van ik leef helemaal, ik leef. En dat was omdat dus de andere kant van dat stervensproces zwaar was om steeds mee in contact te zijn. En geleidelijk aan voelde ik zelf ook dat die zachtere kant in mijzelf er ook veel meer mocht zijn. Geduld. het verdragen dat iemand functies verliest, hè, dat moet je zelf ook mee verdragen. En ook het beeld wat je van die ander hebt. Ik had nogal een powerfule vriendin. Nou, dat schrompelt dus helemaal in. En om daar dan weer met een open hart bij te zijn, dat vroeg ook van mij. Dat ik mijn eigen kwetsbaarheid kon voelen en toeliet.
Ja, en het wonderbaarlijke vind ik altijd zelf, dat juist in die raakbaarheid, dat de bron is van je kracht, van je echte kracht.
Ja, je krijgt op een dieper niveau met jezelf te maken en ook in het contact met de ander.
Ja.
Ja, dat ben ik heel erg met je eens. Ja,
ja, jij hebt, dat werd in de inleiding al gezegd, jij hebt je in je werkleven, je bent nu 68, hè?
Ja.
In je werkleven gespecialiseerd in de verwerking van traumatische ervaringen rond seksueel misbruik en geweld.
Ja.
In de jaren 80 medeoprichter van Vrouwenhulpverlenings- en Therapiecentrum De Maan.
Ja.
Dat heb je lang gedaan, maar die kennis en ervaring heb je ook ingezet in het voormalig Joegoslavië, begin jaren 90.
Ja.
Met oorlogsverkrachtingen.
Ja.
Vrouwen die daarmee te maken hadden gehad. Kun jij in het kort aangeven wat De Maan voor club was?
Wij zijn met 5 en zijn we gestart. We hadden allemaal een feministische achtergrond en we werkten ook in de geestelijke gezondheidszorg. En we merkten in onze reguliere instellingen dat er veel te weinig aandacht was voor die feministische kanten. Wij hebben toen ook gezegd van, nou, welke groepen vrouwen komen nou het slechtst aan bod binnen de reguliere zorg. En daar wilden we ons specifiek op richten.
En welke waren dat?
Dat was dus, nou, inderdaad vrouwen met seksueel geweld, incest. Dat waren lesbische vrouwen. Dat waren oudere vrouwen. Dat waren vrouwen op de rand van de psychiatrie. En migrantenvrouwen. Migranten en zwarte vrouwen.
Ja, zo heette dat toen, hè? Ja. Migrantenvrouwen.
Ja, precies.
Ja.
Dus die 5 deelgebieden hadden we. En elk van ons was ook coördinator op een van die gebieden. Dus alle activiteiten coördineerde je dan. De hulpverlening, maar ook de lezingen en ook de trainingen en de supervisies die we ook gaven. Met name aan vrouwen die weer wel binnen de reguliere zorg bleven werken, maar die ook behoefte hadden aan feministische voeding. En daar zorgden we voor dat er intervisiegroepen waren die wij dan weer ondersteunden. En we werkten ook altijd vanuit eigen ervaringen. Dus we deelden de eigen ervaring. Het hele thema van bondgenootschap.
In plaats van concurrent.
Precies. Ja. En ook heel vaak dat je toch even noemde van, nou, dit ken ik ook uit eigen ervaring. Zonder dat je zelf helemaal je eigen verhaal ging vertellen. Maar wel, bijvoorbeeld in mijn eigen geval, omdat ik dan ook een incestverleden heb. Ik deed een incestgroep met een collega. En ik had dat niet expliciet verteld. Maar aan het eind van die groep zei een van de vrouwen, ja, Ingrid, jij hebt incest meegemaakt. En zij niet. Zei ik, waar merk je dat nou aan? En zei ze, de manier waarop jij bij mijn angst stilstond, deed mij beseffen van, je kent dit. Je weet waar ik het over heb. En dat is waarom ik denk dat jij dat ook hebt meegemaakt. Nou, dan denk ik, dat is natuurlijk fantastisch als het zo kan.
Ja.
Dat die vrouw zich zo begrepen voelde in haar eigen pijn en haar eigen angst.
En hoe vond jij het dat zij dat het openlijk werd?
Ja, dat was voor mij in die tijd nog wel even moeilijk. Want ik was natuurlijk erg opgeleid als professionele hulpverlener. Dus je hield jezelf toch wel wat graag erbuiten. Maar ze zei het ook zo mooi, waardoor ik dus ook iets van haar terugkreeg. Openend naar mij toe.
Ja, uit wat voor gezin kom jij?
Ja, ik kom uit een domineesnest. Dus mijn vader was hervormd predikant. Gezin met 5 kinderen. En ik was de jongste samen met mijn tweelingbroer. En mijn oudste broer en ik schelen 5 jaar. Dus we zaten echt als een kluitje op elkaar. Een intellectueel milieu. Mijn vader was meer een, ja, een, hoe zeg je, een filosoof dan dat hij een herder was. Hè? Wat je eigenlijk wel verwacht bij een domineesgezin.
Ja.
Mijn moeder was meer de herderin, zeg maar. Die ging bij de zieken op bezoek en die leidde de kinderkerk en die leidde een vrouwengroep die insprong als er ergens in een gezin de moeder uitviel. Dan regelde zij gauw dat er een vrouw kwam die dan toch een paar dagen ging helpen in het gezin, totdat de thuiszorg ingeschakeld was. Dat soort dingen deed mijn moeder. En mijn vader was meer de filosoof die zich met de God-is-dood-theorie bezighield. En daar ook zelf helemaal van overtuigd was.
Het was ook je vader die jou misbruikte, hè?
Ja. Ja.
En wist jouw moeder dat? Ik bedoel, hoe werkte dat door bij jullie thuis?
Mijn moeder heeft het echt niet geweten. Er wordt heel vaak in boeken gezegd dat moeders het altijd weten, maar dat is niet zo. Ik heb met te veel moeders gesproken. Mijn moeder verwachtte het gewoon voor geen millimeter. En in mijn geval is de werkelijke incest een paar keer geweest. Maar daarna was er altijd de dreiging. En ik had ook een kamer naast mijn vaders werkkamer. Dus als hij daar langskwam, moest ik altijd opletten. Of als hij naar bed ging, 's avonds, dan durfde ik dus niet in slaap te vallen voordat hij... Ja. En soms rammelde hij aan mijn deur en dan stond ik aan de andere kant dus de knop omhoog te houden. Om hem niet binnen te laten. Dat soort dingen gebeurden wel. En hij was dus altijd vervelend, een beetje grensoverschrijdend, aanrakerig.
Ja. En hoe hield jij dat dan voor je? Hoe was dan ook bijvoorbeeld de band met jouw moeder? Dat je...
Nou, voor mij is een... Wat ik denk dat heel veel vrouwen meemaken, incest gebeuren is een deel fysiek, maar het psychologische stuk is in mijn geval veel zwaarder geweest. En dat kwam omdat mijn vader was doodsbang dat het uitkwam. Dus hij zei tegen mij van, als jij daarover praat, dan loopt je moeder weg. En dan is het jouw schuld. Ja, dus nou, dan heb je wel een boodschap. En daar kwam ook nog bij dat hij zei, je hebt mij verleid.